Goedenavond, broeders en zusters. Wat fijn dat u gekomen bent. Dat kan niet anders zijn dan een honger naar het levende woord van God. Wat fijn dat er ook kinderen zijn. Ja, hallo. Jullie zijn vast zusjes, of niet? Ja, dat is heel goed geraden. En jij ook, welkom. En jij? En jij natuurlijk. Zijn er nog meer kinderen? Ja, daar zo. Hallo. Welkom. Ik hoop niet dat het te moeilijk wordt, maar dat zal vast wel. Het is een beetje moeilijk, maar ik ga het proberen zo makkelijk mogelijk. Maar zelfs de grote mensen vinden het soms moeilijk. En ik ook, kun je nagaan. We willen wat lezen uit de Bijbel. Uit het woord van God op deze donderdag, Hemelvaartsdag 2023. Uit Filippenzen wil ik wat lezen. Filippenzen 1, om te beginnen. We lezen daar in vers 8 van Filippenzen 1. Dat Paulus schrijft aan die gemeente. Want God is mijn getuige, hoe vurig ik naar u allen verlang. Met de innige gevoelens van Jezus Christus. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in de kennis en alle fijngevoeligheid. Opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is. Opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Vervuld met de vruchten van gerechtigheid. Die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. Dan uit hoofdstuk 2 van dezelfde brief. Vanaf vers 14. Doe alle dingen zonder mopperen of morren en meningsverschillen. Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn. Kinderen van God, smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht. Waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Door vast te houden aan het woord van het leven. Mij tot roem. Met het oog op de dag van Christus. Dat ik niet te vergeefs heb hard gelopen. En mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. En dan nog een stukje uit 1 Thessalonicenzen. Hoofdstuk 2. Ook. 1 Thessalonicenzen 2 vanaf vers 17. Paulus schrijft daar. Maar nu wij, broeders, voor een korte tijd van u gescheiden waren, wat betreft het gezicht, niet wat betreft het hart, hebben wij ons des te meer beijverd om uw gezicht te zien met grote begeerte. Daarom hebben wij naar u toe willen komen, althans ik, Paulus. Een en andermaal, maar de Satan heeft het ons verhinderd. Want wat is onze hoop of blijdschap of erekroon? Bent ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heer Jezus Christus bij zijn komst? U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap. Tot zover. De lezing uit Gods woord. Ja, vandaag is het Hemelvaartsdag. Ik zei het al tegen Evert. Hij vroeg aan mij, is deze dag voor jou nou zo bijzonder? Ik zei eigenlijk helemaal niet. Want ik zei, iedere dag is voor mij gelijk, zoals dat in Romeinen 14 staat. Voor de sterke is elke dag gelijk, maar de zwakke stelt de ene dag boven de ander. Maar dat neemt niet weg dat we op deze dag mogen nadenken over iets heel bijzonders. Namelijk de gevolgen van de hemelvaart, het naar de hemel gaan van de Heer Jezus. En in Filippenzen 2 spreekt Paulus over, kijk maar mee, het is een heel bijzondere uitdrukking. In vers, even kijken. Vers 5, 16, er staat, mij tot roem. En daar wil ik het over hebben vanavond. En in 1 Thessalonicenzen stond Jullie zijn onze erekroon. Jullie zijn onze blijdschap. Tegen de dag van Christus. Wat heeft dat nou te maken met hemelvaart? Nou, de 12 apostelen. Kennen jullie de 12 apostelen een beetje? Noem maar eens één. Wie? Ja, bijna. Wie goed zo, ja. Petrus en Johannes, Jacobus, dat soort mensen. Die hadden met hun eigen ogen gezien dat de Heer Jezus op aarde leefde. Hadden met hun eigen ogen gezien dat hij naar het kruis ging. Hadden met hun eigen ogen gezien dat hij weer uit de dood was opgestaan. Dat was heel bijzonder. Petrus schrijft daarover in 2 Petrus 1 vers 6. Hij zegt, want niet als navolgers van vernuftig verzonnen fabels, of sprookjes, hebben wij u de kracht en komst van onze Heer Jezus Christus bekendgemaakt, maar als ooggetuigen van zijn majesteit. Ze hadden met eigen ogen gezien, toen hij werd verheerlijkt op de berg, de majesteit van de Heer Jezus Christus. Ze hadden met hun eigen ogen gezien dat het leven geopenbaard was. Een hele bijzondere man, de Heer Jezus. Hij had nooit wat fout gedaan. Nooit gemopperd. Hij was nooit ongehoorzaam aan zijn ouders. Jullie ook niet, hè? Ja, wel een beetje. Ik ook hoor, soms vroeger. Hij was heel bijzonder. Maar als we even naar Handelingen 1 gaan, komen we bij de hemelvaart. Dan staat daar iets bijzonders wat u even goed moet proberen in te prenten. Handelingen hoofdstuk 1. Daar staat namelijk in vers 9. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen. Let op wat er staat. Terwijl zij het zagen met hun ogen. Ja. En dan staat er dit. En dit is heel belangrijk. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. Anders gezegd, ze zagen hem naar boven gaan, maar toen er een wolk kwam, zagen ze hem niet meer. Dus het laatste wat de 12 apostelen hebben gezien van de Heer Jezus, was dat hij naar de hemel ging, totdat er een wolk kwam, die hem uit het zicht wegnam, voor hun, voor de 12. En zij verkondigden het evangelie, er is redding en behoudenis in het offer, in de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Laat u behouden. Er is onder de hemel maar één naam gegeven waardoor wij behouden moeten worden. Maar Paulus zag verder dan de wolk die hen aan hun ogen onttrok. Handelingen 9. Gaan we mee. Vers 3. Terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam en plotseling omscheen hen een licht uit de hemel. Zie je dat? Dus de 12 zagen de Heer Jezus. Ze hadden alles gezien met hun ogen. Zijn leven, zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding. En daarna was het na zijn hemelvaart afgelopen. Wat betreft hun ogen. Maar Paulus zag in de hemel de Heer Jezus. Als de verheerlijkte mens aan de rechterhand van God. Er staat namelijk in vers 4. Toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem. Die tegen hem zei, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En hij zei, wie bent u, Heere? En de Heere zei, ik ben Jezus. Ik ben Jezus die u vervolgt. Later zegt Paulus, en dan gaan we even naar Galaten 1. Ja, ja, we moeten wat bladeren, hè, meiden. En ja, jullie doen het goed, hoor. Want jullie zijn sneller dan heel veel grote mensen. Zie ik. Galaten 1, dan moet je weer even een paar bladzijden verder. Want ik kom nu tot mijn punt. Hoop ik. Daar staat in Galaten 1 vers 16 iets heel moois. Er staat namelijk dat Paulus daar schrijft dat het God behaagde zijn zoon in mij te openbaren. Dus de 12 apostelen zagen het leven van de Heer Jezus, het lijden van de Heer Jezus, het sterven van de Heer Jezus en de hemelvaart. Maar Paulus zag de hemelse heerlijkheid in de Zoon van God in zijn hart. Dat is wat anders. Ik heb het zelf nog niet eens voor me, kun je nagaan. Er staat, vers 15, maar toen het God die mij vanaf de schoot van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen door zijn genade behaagde zijn zoon in mij te openbaren. Toen hij daar op de grond viel, toen een licht uit de hemel kwam, zag Paulus in de hemel de heerlijkheid van de Heer Jezus, zoals Stefanus dat ook zag in Handelingen 7. Maar Paulus zag de genade van God compleet geopenbaard in de zoon. En Paulus voegde iets toe aan het evangelie van de 12. Het is hetzelfde evangelie, maar Paulus noemt het mijn evangelie, omdat in de hemel, Evert zei het al, de gemeente met Christus verbonden is tot in alle eeuwigheid. Gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Als je gelooft, ben je niet alleen behouden, 12 apostelen, ben je alleen vergeven, de 12 apostelen, dat evangelie. Maar Paulus zegt, je bent ook nog eens in Christus. En waar is Christus nu? Weet jullie dat? Waar is de Heer Jezus? Ja. En als je gelooft, ben jij wat God betreft ook in de hemel. Je bent een nieuwe schepping. Je bent met hem verbonden in de hemel. En Paulus zegt, de Zoon werd in mij geopenbaard. En toen dat gebeurde bij Damascus, dus niet in Jeruzalem. Het heeft niets met Jodendom te maken. Het was iets nieuws uit de hemel. Toen dat gebeurde, zegt hij, vers 16, ging ik hem verkondigen. En iedereen die groeit in de kennis en de genade van de Heer Jezus, die zegt in zijn leven, de Heer Jezus is mijn doel, mijn leven. Daar ga ik zo nog iets meer over zeggen. Die zal tot roem zijn van wat Paulus heeft geschreven. Mij tot roem. Nou, een beetje moeilijk, hè? Dan gaan we even naar Efeze 3. Want daar schrijft hij in vers 6. Wat is dan die genade die Paulus zag in de Zoon? Wat de 12 apostelen niet gezien hebben. Wat aan hem geopenbaard is. Wat hij noemt mijn evangelie. Hij heeft het woord voleindigd. Hij heeft het tot volheid gebracht. Er is niets meer aan toe te voegen. En dan zegt hij in vers 6 namelijk dat de heidenen, dus de gelovigen uit de heidenen, mede erfgenamen zijn met de gelovige Joden en tot hetzelfde lichaam behoren. En mede deelgenoten zijn van de belofte. Wat staat er dan? Van de belofte? Ja, goed zo. Niet de belofte aan Abraham, niet de belofte aan David, niet de belofte aan wie dan ook. Maar de belofte in Christus, wat is dat? Nou, we zongen net over de lengte en de hoogte en de diepte. De lengte is dat God de Vader een belofte heeft gedaan in zijn Zoon. Hoe heet jij? En jij? Anna en Elisa, mooi. En jij? Joël. Nou, als je nou gelooft, Anna, Elisa, Joël, dan mag je weten dat God, voordat er een wereld was, al tegen de Heer Jezus heeft gezegd, Anna en Elisa en Joël, die mogen straks een onderdeel zijn van de Heer Jezus. Voordat je geboren was. En dat mag tot in alle eeuwigheid zo zijn. Je bent straks zijn lichaam, een onderdeel van zijn lichaam. Maar let op, de Vader heeft dat in Christus beloofd. Aan hem het eeuwige leven beloofd. Dus voordat er een schepping was, moet je je voorstellen, heeft God mij al gekend. Heeft jou al gekend en jou al gekend. Maar dat niet alleen. Hij heeft gezegd, ik wil dat zij een onderdeel worden van de heerlijkheid van mijn zoon. De bruid noemt de Bijbel dat, of het lichaam. Vindt u dat niet bijzonder? Dat is de lengte. De belofte in Christus. Paulus zegt, toen de Zoon in mij openbaar werd, toen de Heer Jezus zei, ik ben het die jij vervolgt, toen zag ik dat die mensen die ik vervolgde een onderdeel waren van de hemelse mens. De breedte, het is voor allemaal. De heidenen zijn mede-erfgenaam. Dat vond Petrus heel moeilijk. Want Petrus dacht, het geldt alleen voor de Joden. En toen moest God een laken uit de hemel laten komen, weet je wel, met allemaal dieren erin. En zelfs toen nog vonden ze het moeilijk. Dat ook zomaar alle mensen tot deze geweldige genade geroepen zijn. De diepte. De Heer Jezus is niet alleen voor jouw zonde gestorven. 12 apostelen. Maar Paulus zegt, hij is tot zonde gemaakt. Gaat veel verder. God heeft hem in de diepte van de dood, van de straf op de zonde, op het kruis, gestuurd, gedaan, gestraft. Hij is tot zonde gemaakt, dat is de diepte. De Heer Jezus kwam uit de hoge hemel, hij ging helemaal de diepte in. Van het God verlaten zijn. Hij werd tot zonde gemaakt. Bijzonder, hè? De hoogte, wij zijn met hem in de hemelse gewesten, ver boven alle hemelen, gezet. En al deze dingen heeft God aan Paulus geopenbaard, later aan de apostelen en de profeten. Maar Paulus is de enige die daarover schrijft in de Bijbel. Hij noemt dat ook, kijk maar mee, Efeze 3 heeft u toch nog voor u in vers 8. Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Dus broeders en zusters, u bent met Christus in de hemel gezet. Dat is uw positie, dat is uw plek, dat is uw plaats. Zo ziet God u. Ik was van de week bij een echtpaar ergens in het midden van het land. En die vrouw die kon dat maar niet pakken. Ze was met zichzelf aan het worstelen al jaren. En ik probeerde duidelijk te maken dat we moeten leren dat God ons zo ziet. God ziet ons als één met zijn zoon. Zoals hij van de Heer Jezus houdt, zo houdt hij van jou. De positie die hij de Heer Jezus heeft gegeven, heeft hij jou gegeven. De toekomst die de Heer Jezus heeft, heb jij. Je bent helemaal één gemaakt met hem. Tot één plant geworden, zegt Romeinen 6. Dus, zegt Paulus, als deze genade die zo groot is, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus, als God ons zo gezegend heeft, dan is het gevolg dat wij moeten leren onze focus te hebben op een hemelse Heer. En alles wat hier beneden is, het kan heel mooi klinken en heel geestelijk, heel interessant en heel religieus, maar het zal ons niet verder doen groeien in de kennis van hem. En Paulus ging naar al die gemeenten. Hij zei, luister, je moet in de Heer Jezus wortelen. Je moet in de Heer Jezus groeien. Je moet hem navolgen. Je moet met hem bezig zijn. Zoek de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die boven zijn. Word geworteld in hem. En al die gemeenten zeiden, ja, dankjewel, fijn. Goed zo. En er kwam er weer iemand en die zei, ja, maar weet je wat ook zo interessant is? De wijsbegeerte, de filosofie, allerlei regeltjes, allerlei wetjes. En hoorde Paulus dat, dacht hij, oh nee, wat gebeurt er nou? En dan moest hij weer een brief schrijven. Wie heeft jullie betoverd? De gelaten. Ik heb toch jullie Christus als de gekruisigde voor ogen geschilderd. Ik heb toch gezegd dat zijn kruisdood betekent het einde van alle religie, ook de Joodse religie. Maar ze gingen toch weer met wetten en met feesten en met dagen aan de gang. Paulus was boos. En dan schrijft hij in 2 Korinthe 11, ik vrees dat wellicht, zoals de slang Eva verleidde, door haar sluwheid uw gedachten bedorven en afgeweken zijn van de eenvoudigheid en de reinheid Jezus Christus. Wat doet de duivel? Hij probeert je gedachten weg te trekken bij de Heer Jezus. Of je bent heel met jezelf bezig. Ik ben nog zo slecht. Ik ben geen goed christen. Och. Of je bent met allerlei andere dingen bezig om een fijn gevoel te hebben. Of met allerlei regeltjes of wetjes of allerlei andere zaken. En je hart is niet meer heel eenvoudig. Je bent niet meer blij met de Heer Jezus. En wat gebeurt er dan? Dan komt er weer een zonde in ons leven. Als we niet met Christus verbonden blijven, als we niet onze focus op hem hebben, als we met emotie en gevoel bezig gaan, het moet allemaal zo fijn zijn. Wat gebeurt er dan? Dan komt hoogmoed. Dan komt geldzucht. Dan komt eigenwijsheid en ruzie en twist. En we hebben het niet eens in de gaten. Nou, daarom zegt Paulus in Colossense, ik wil dat jullie weten wat voor een strijd ik voor jullie heb. Want, heb je nog steeds Efeze 3 voor je? Ja? Het staat in vers 19. Dat u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Zijn volheid. Als wij vervuld worden met de Heere God, met de Heer Jezus, zijn volheid, de lengte, de hoogte, de breedte en de diepte. Dan groeien wij. Dan komen er vruchten in ons leven. En daar ging het in Filippenzen 1 over. Want daar zegt Paulus, vers 8, ik verlang naar jullie. Dat is één van de vruchten van het leven met de Heer Jezus. Dat je verlangt om broers en zussen te ontmoeten. En als je alleen maar met jezelf bezig bent, dan ga je jezelf isoleren. Vandaag waren we bij de ontmoetingsdag van Israël en de Bijbel. En er waren vijf Oekraïense mensen. En de tieners die vroegen aan hen van, ga je nou nog terug naar Oekraïne? Want alles is daar kapot en gevaarlijk. En toen zeiden ze, ja, we gaan over een week of anderhalf gaan we weer terug. En toen zeiden die jonge mensen van, waarom? Het is er toch hartstikke gevaarlijk. En toen zeiden ze, we kunnen niet anders. Daar zijn onze broers. Daar zijn onze zussen. Daar is onze kerk. Daar is onze familie. Zoals Paulus zegt, ik verlang naar jullie. Ja? En dan zegt hij, en dat is het tweede, ik bid voor jullie. En hij zegt eigenlijk, ik bid dat de Heer Jezus in jullie levens zichtbaar mag worden. Dat bidt hij. Namelijk, liefde, kennis, fijngevoeligheid, onderscheiding. Wat goed is, wat fout is. Dat kan alleen maar als je hart vol is van de Heer Jezus. Ja? En op de dag van Christus, oprecht en zonder aanstoot, vervuld met de vrucht van gerechtigheid. En als dat zo is, dan zijn wij tot roem van Paulus. Want de hemelvaart van de Heer Jezus betekent een hemelse roeping. Maar een hemelse roeping betekent voor ons een hemelse focus. En het betekent ook een afleggen van alles wat hier beneden is. En dat vinden mensen heel, heel moeilijk. Vandaag sprak ik met een hele lieve broeder. Zijn kleindochter is ernstig ziek. Ze heeft een ernstige vorm van kanker. Ze kan niet meer praten. Ze is 12 jaar. Maar ze is in een gemeente gebracht waar ze haar handen op gingen leggen, hun handen. En ze moest genezen, ze zou genezen, en dit en dat. En hij maakte zich daar zorgen over. Want het is alleen maar beneden, het is alleen maar hier, het is alleen maar nu. Snap je? Nou, er zijn vier dingen. Er zijn vier dingen die de Satan gebruikt om je hart weg te trekken van de hemel. En die vier dingen ga ik met jullie bespreken. Colossense 2. En dat is een waarschuwing. Dat u en ik blijven bij onze hemelse Heer. En misschien denkt u wel, ja, maar dat zal mij niet gebeuren. Nou, onderschat het niet. Het eerste vinden we in hoofdstuk 2 van Colossense, vers 8. Pas op, zegt Paulus. Pas op, pas op. Ik heb een strijd voor jullie. Ik bid voor jullie. Ik zit in de gevangenis. Ik kan niet veel meer dan bidden. Blijf nou bij die hemelse focus, bij de hemelse Heer. En dan zegt hij, pas op dat niemand u als buit meeneemt door de filosofie. Of de wijsbegeerte. Wat is dat? Dat is de menselijke logica. Het verstand zonder de geest. Waardoor ruzie en twist ontstaat. Want zodra wij gaan discussiëren zonder de Heilige Geest, en het gaat niet meer over de Heer Jezus, wat gebeurt er dan? Dan gaan mensen ruzie krijgen, twist. Dat is het eerste. Het is overlevering van de mensen, zegt Paulus. Pas daar nou voor op. Het hoort bij deze aarde. Het hoort niet bij een ten hemel gevaren Heer Jezus Christus. Het hoort niet bij hem. Het hoort niet bij de hemel. Zoveel gemeenten gaan stuk door discussie en twist over allerlei zaken, terwijl ze eigenlijk zouden moeten zijn samengevoegd in hun liefde voor de Heer Jezus. Tweede is vers 16. Laat dus niemand u veroordelen in zaken eten en drinken. Dat zijn allemaal dingen van beneden. Je mag dat niet eten, je mag dat niet drinken. Je moet dat eten, je moet dat drinken. Of op het punt van een feestdag. Ik heb een zuster op de Bijbelkring. En zij is voor de rest van haar leven getekend. Omdat toen zij een klein meisje was, op zondag er voor hun huis een wielrenner werd doodgereden door een auto. En toen zei haar moeder, ja, had hij maar niet moeten fietsen op zondag. En dat is wat wet doet, hè? Veroordeling. En tot op de dag van vandaag, ze is nu in de 70, is ze bang om op zondag iets te doen wat misschien niet mag. Maar zegt Paulus, dat is allemaal van beneden. Zorg nou dat je gedachten bij hem blijft, bij de Heer Jezus. Of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Vandaag is het heel interessant om te spreken over messiaanse gemeenten. En messiaanse dit en dat. En het lijkt heel geestelijk om alles te verbinden met het jodendom. Maar Paulus zegt, ik was in Damascus. Ik ging naar Arabië, ik ging niet naar Jeruzalem. Het was een hemels iets wat ik heb gezien, de Heer Jezus. En daarom werd hij vervolgd. Daarom hadden ze een hekel aan hem. Omdat hij het kruis bracht. Het derde is vers 18a. Laat niemand u de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering. Intreedt in wat hij niet gezien heeft of wel gezien heeft. Het is een beetje hoe je het vertaalt. Dat zijn mensen die zeggen, ja, maar je moet ook vasten. Je moet in een klooster. Je moet jezelf tuchtigen, je moet je lichaam onder controle brengen. Je moet zoveel uur per dag bidden. Nederigheid. De Heer Jezus zegt, als je vast, doe het voor jezelf. Als je bidt, ga naar je binnenkamer. Als je een aalmoes geeft, een gift, doe het zonder dat anderen het zien. Engelenverering, dat is een ongezonde interesse in de engelenwereld. Of de demonenwereld. Heel druk zijn met bevrijding van demonen. Of heel druk zijn met bezig zijn met engelmacht. Dat moet je niet doen. Het leidt af van de Heer Jezus. En intreedt in wat hij niet gezien heeft of wel gezien heeft. Dat zijn de mensen die zeggen, ja, maar ik heb een visioen gehad. Of ik heb een bijzondere ervaring gehad. Nou, ik zeg niet dat het niet kan. Maar de mystiek is een groot gevaar. De stilte, de kaarsjes, de religieuze sfeer. Het is allemaal van beneden. Het werkt op je gevoel en niet op het geloof in de Heer Jezus. Paulus zegt, pas nou op. En dan zegt hij tenslotte in hoofdstuk 2, vers 6, dat is een van mijn lievelingsteksten. Zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandel in hem. Wandel in hem, niet wandel in regels en wetten of gevoel, wandel in hem. En dan staat erachter, geworteld en opgebouwd in hem. In hem. Weet u, lieve broeders en zusters, een gemeente is een gezelschap mensen die samenkomen rondom de Heer Jezus. Die praten over de Heer Jezus, die hem groot maken, die leren van de Heer Jezus. En dat is hun gezamenlijke liefde. Dat kun je ook lezen. Kijk maar. In vers 2 van hoofdstuk 2. Opdat hun harten bemoedigd mogen worden samengevoegd in de liefde. En zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen. Namelijk wat ik net heb verteld. Samengevoegd betekent we hebben allemaal dezelfde focus. En dat wil de duivel niet. De duivel wil niet dat de Heer Jezus verheerlijkt wordt in jouw leven. De duivel wil niet dat er vrucht van de geest is. De duivel wil niet dat de Heer Jezus in jouw leven nummer 1 is. Dat wil hij niet. De duivel wil geen gemeenten die zeggen we hebben niets behalve Christus. Dat wil hij niet. En dus is er een strijd die Paulus toen had, die er nu ook is. Daarom zegt hij, ik hoop en ik bid dat jullie, Filippenzen, meer mogen groeien in liefde en fijngevoeligheid. En dat jullie straks zijn, kijk maar mee, hoofdstuk 2, ik heb het net gelezen. Mij tot roem. En hoe dan? Punt 1, doe alle dingen zonder morren. Zonder mopperen. Zonder klagen. 2, zonder meningsverschillen. Als je moppert, betekent dat dat je niet vertrouwt op de Heer. Als je meningsverschillen hebt, betekent dat dat je niet zicht hebt op de Heer. Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht. Hemelse mensen, dat wil God graag. En waaronder u schijnt als licht in de wereld. Nou, wie was de eerste die schijnt of die scheen in de wereld? Wie zei, ik ben het licht van de wereld? Wie heeft dat gezegd? De Heer Jezus zei, ik ben het licht van de wereld. Jullie zijn het licht van de wereld. Hoe worden wij licht van de wereld? Door onze ogen te richten op het licht. Christus, de Heer Jezus. Door vast te houden, kijk maar mee in vers 16... aan het woord van het leven. Hoe belangrijk is jouw Bijbel voor jou? Het woord van het leven. Andere vertaling zegt, door het woord van het leven te vertonen. Hoe herken je iemand die zijn blik op de Heer Jezus heeft? Dat is iemand die zijn Bijbel lief heeft. Die zegt, er staat geschreven. Niet ik voel of ik denk. Ik moest heel erg mijn best doen om die mevrouw van de week iedere keer te wijzen op het woord van God. Niet op wat zij vond of voelde. Maar zoals Evert ook net aanhaalde. Wij zijn voor God levend gemaakt met de Heer Jezus. Hij ziet ons aan in hem. We zijn in hem in de hemel gezet. Hij heeft ons in de geliefde begenadigd. Ik zei ook tegen die mevrouw, er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dus u hoeft uzelf niet te veroordelen, want dat doet u voortdurend. Maar heeft God al lang gedaan. Hij heeft dat verkeerde al op het kruis weggedaan. Nu mogen we ons verheugen in de Heer Jezus, in de hemelse mens. Hij is naar de hemel gevaren, hij is in de hemel gezet. En daar zijn wij ook. Waarom zouden we dan nog hier beneden iets zoeken wat ons geestelijk leven zou beïnvloeden, behalve een hemels mens? Nou, in 1 Thessalonicense 2 zegt hij dit. In vers 19, want wat is onze hoop of blijdschap of erekroon? Paulus heeft zijn leven ingezet om al die gemeenten te brengen bij de hemelse Heer. Het kostte hem heel veel, uiteindelijk zijn leven. Maar hij zegt, straks als de dag van Christus is, dan staan er al die Thessalonicenzen en de Filippenzen, in wie de Heer Jezus openbaar geworden is, tot roem en kroon van zijn werk. En dat werk komt nog steeds tot ons via de Bijbel. Zodat wij veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Stap voor stap. Bent ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heer Jezus Christus bij zijn komst? Is het jouw verlangen, is het uw verlangen om als hij komt zo voor hem te staan? Onberispelijk en onstraffelijk. U bent het al in positie. Maar daarom moet u en ik moeten ons beijveren om dat ook uit te werken in ons leven. U bent immers onze heerlijkheid en onze blijdschap. Dan moeten we 2 dingen leren. A. Ons leven is daar. B. Ons leven is niet hier. Dat is een makkelijk te begrijpen principe, maar hoe moeilijk. Want Christus plus iets van de aarde betekent altijd achteruitgang of stilstand. Daarom wandel in hem. De hemelse Christus, de hemelse mens. Wees geworteld in hem. Blijf in mij, zegt de Heer Jezus. Leer de volheid van God kennen. Wat Paulus noemt de hele raad van God. Het evangelie van de genade van God. Alleen dat geeft kracht. Want het koninkrijk van God is niet in woorden, maar in kracht. Welke kracht? De kracht die onze levens verandert tot gelijkvormigheid aan zijn beeld. Is dat uw verlangen? Is dat jullie verlangen? Hoe oud ben je eigenlijk? 10! En jij? Ja, natuurlijk, maar ik bedoel die knaap daar. 13. Kun je nagaan, mensen. 10 en 13. Dan ben je nog heel klein, hè? En jullie geloven alle 3 in de Heer Jezus. Wat mooi. Dus dan kan de Heer Jezus, als hij nog niet komt, kan hij nog heel lang in jullie levens mooie dingen gaan doen. En als het er straks komt, als de dag van Christus is, dat betekent de dag dat hij het voor het zeggen krijgt en niet Poetin of weet ik voor wie. Dan gaan er miljoenen mensen voor hem staan, voor zijn aangezicht. Waarvan een groot deel, hoop ik, wat we vanavond hebben besproken, hebben verwerkelijkt. Hebben gezegd, dat is mijn doel. Mijn doel is Christus. Te leven is mijn Christus. En de sterven is winst. Makkelijk gezegd voor mij, ik sprak met Oekraïners vandaag. Alles weg, huis weg, hoop weg, niks meer. Maar ze hadden Christus. En dat straalde van hen af. Bijzonder toch? Laten wij dan als mensen die alles nog hebben, materieel gezien, ons bezinnen op ons geestelijk leven. Op de rijkdom die we in de Heer Jezus hebben. Want zijn hemelvaart betekent de genade van God ten volle openbaar geworden. En als hij komt, en hij komt, dan is het zijn vreugde. Dan is het zijn blijdschap. Dan is het zijn verlangen om zijn bruid voor zich te stellen zonder vlekken, zonder rimpel of iets dergelijks. En dan zullen wij voor altijd met de Heer zijn. U bent bestemd voor de hemel. Sterker nog, 1 Korinthe 15 zegt dat u al een hemelse bent. Bijzondere mensen, bijzonder gezegend. Geprezen zij God. Geprezen zij de Vader. Wat komt er dan aan het eind? Goed zo. Amen. Van u wil ik zingen. Johannes de Heer 912. Zullen we samen danken met elkaar? Vader, uw genade is openbaar geworden in de Heer Jezus. Uw waarheid is openbaar geworden in de Heer Jezus. Uw liefde, uw gerechtigheid, uw barmhartigheid, uw goedheid. Alles is zichtbaar geworden in de Heer Jezus. En toen hij naar de hemel ging, Vader in de hemel, toen werd als het ware duidelijk ook vooral aan Paulus wat de gevolgen zijn van zijn werk op het kruis. Wat uw zondaren, mensen die het niet verdiend hebben, op die hoge plek heeft gezet in hem, met hem, voor hem, tot hem. Nu heeft de Heer Jezus een bruid gegeven. Een bruid die bij hem past, zoals Eva paste bij Adam. Want we zijn van zijn gebeente en van zijn vlees. We zijn tot één met hem gemaakt. Vader, wat een genade is dat. Heer, we mogen u danken die ons bekwaam daartoe heeft gemaakt. En straks als de Heer Jezus komt, ontvangen we een erfenis. We zijn mede erfgenamen. En hij wordt over alle dingen gesteld. Over de aarde, over de dingen in de hemel. Over alle landen, over alle machthebbers. En wij met hem. Zodat we zullen stralen in zijn tegenwoordigheid. Vader, het is de volheid van God die in hem openbaar geworden is. Leer ons alstublieft om deze volheid uit te leven. Dat wij zo worden als Paulus die verlangde naar zijn broeders en zusters. Die verlangde naar dat wat zichtbaar zou zijn in hen van de Heer Jezus. Die verlangde naar de dag die zou komen als de gemeenten hem tot roem zouden zijn. Niet voor hemzelf, maar voor de Heer Jezus. Hij heeft zich daarvoor ingespannen met grote strijd. Want de duivel gaat rond, zoekend wie hij zal verslinden, weg zal trekken bij de Heer Jezus. Vader, daarom mogen we u zo danken dat u ons altijd bij u houdt. ook als we nog maar 10 jaar zijn, of misschien nog wel veel ouder, u houdt ons bij u. En we zien eruit, als u komt, Heer Jezus, om bij u te zijn. Om dan in die plek te zijn. De plaats die u bereid heeft in de hemel voor ons, het huis van de Vader. Geprezen zij uw grote en uw machtige naam. Amen. Johannes de Heer nummer 769, vol verwachting. U mag gaan staan trouwens, als u dat kunt. Mogen de Heer van de vrede zelf u voortdurend vrede geven op allerlei wijzen. De Heer zij met u allen. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen.